Goedemiddag allemaal, welkom. Fijn dat jullie er zijn, hier in de tussenruimte bij Emma. We gaan onszelf en Nederland het komend anderhalf uur antropologisch en sociologisch fileren. Tenminste, we gaan een poging doen. We gaan onderzoeken of de samenleving aan het tribaliseren is, of dat er juist eigenlijk een nieuwe gezamenlijkheid aan het ontstaan is. En we gaan dat doen met socioloog Godfried Engbersen en met schrijver Baba Tarawali. Mijn naam is Bas Mesters, ik ben journalist en vandaag uw gespreksleider. Meer diversiteit betekent, als ik het goed heb begrepen, volgens het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, mogelijk minder sociale cohesie. En onze vraag vandaag is of we richting een meer tribale samenleving bewegen, of de democratische rechtsstaat er wellicht door in gevaar komt. Dat zijn hele grote vragen. En waar baseren we die op? Die baseren we op losse beelden eigenlijk. Die vragen die komen voort deels uit mijn ervaring als correspondent in Italië, waar ik 10 jaar lang over Berlusconi, het populisme daar en over de maffiafamilies daar heb geschreven. Maar het komt ook voor uit het feit dat er steeds meer mensen in bubbels leven. Daar lezen we zo nu en dan over. Op internet. Ook komt het voort uit de grotere diversiteit van de migratie, waar het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over schrijft. Maar je hebt bijvoorbeeld ook motorbendes die ineens steeds meer hun eigen regels creëren en proberen als een troep, als bijna een clan te opereren. Dat zijn allemaal beelden die ik had. En als je dat allemaal bij elkaar legt, of bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom de drugscriminaliteit en het feit dat de burgemeester van Tilburg 3 jaar geleden al aan de noodklok begon te luiden, omdat hij zei dat daar de informele economie net zoveel omzet als de begroting van de stad. Ontstaan er parallele werelden? En dan heb je natuurlijk nog de Zwarte Piet discussie die elk jaar rond deze tijd terugkeert. De vraag is dus, zijn er nu zorgelijke middelpuntvlietende krachten als je dat allemaal bij elkaar optelt? Waar staat het allemaal voor? Is dit een trend richting tribalisering? En komt het grote overkoepelende geheel, de democratische rechtsstaat, de verzorgingsstaat, de seculiere staat, komt die in het gedrang? Grote vragen die niet makkelijk te beantwoorden zijn. Heel veel op een hoop gegooid eventjes. Maar daarna komt de wetenschapper aan het woord en die zal ons weer geruststellen wellicht. Of niet, we zullen het zien. Ik heb het idee dat we in ieder geval 2 mensen hebben die niet helemaal dezelfde mening hebben. En dat is altijd interessant. Dit is de 2e van een serie debatten onder de titel Wie is wij, de paradoxale samenleving? De eerste was vorige maand. Die ging over de overspannen democratie. De serie debatten organiseert de tussenruimte. Dat is een initiatief van Emma, daar bent u nu. En dat doen we in samenwerking met de Groene Amsterdammer. Ik denk dat ik daarmee genoeg heb gezegd voor ter inleiding. We gaan eerst eens even kijken. De tribalisering, het leek me toch verstandig. Ook al, ik heb een paar definities met wat collega's hier opgezocht. En daar gaan we eens even naar kijken. Zodat we iets van een achtergrond hebben. De eerste. Tribalisering, een toestand van voortdurende stammenstrijd of collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen stam of groep. Voortvloeiend uit een te sterk gevoel van verbondenheid binnen een stam of groep. Dit is gewoon een definitie die uit het woordenboek komt. Dat is de eerste. Een tweede, dat is eigenlijk de vrouw die misschien wel als eerste met deze hele definitie kwam in 1951. Dat is Hannah Arendt. Politically speaking, tribal nationalism always insists that its own people is surrounded by a world of enemies and that a fundamental difference exists between this people and all others. It claims its people to be unique individual, incompatible with all others, and denies theoretically the very possibility of a common mankind. En de derde die we hebben, die heb ik zelf in elkaar geknutseld om ook nog iets anders erbij te betrekken. Tribalisering heeft te maken met groepen die zich terugtrekken en de regels van hun clan of groep boven die van de staat stellen, zodanig dat dit ondermijnend werkt voor de democratische rechtsstaat. Goed, dit ter introductie. Nu het woord aan Godfried Engbersen. Ik kan me nog herinneren dat je in het voorgesprek het ook had over, eigenlijk zijn er, als je het hebt over de nieuwe verscheidenheid, ja, dan heb je twee problemen. Je hebt enerzijds een integratieprobleem en aan de andere kant een samenlevingsprobleem. Ja. Ik denk dat het wel goed is dat je dat nog even illustreert, wat het verschil is.
Ja, nou, wat je in het debat ziet, en met name hier op de ministeries als je de hoek omgaat, is dat die hele nieuwe verscheidenheid onvoldoende wordt gezien. Dus als je de nota's van departementen leest, dan zien we nog steeds de Turk en de Marokkaan, soms de Antilliaan, naar voren. Maar die brede verscheidenheid niet. Op dit moment, als je kijkt naar de mensen die in Nederland binnenkomen, dat zijn internationale studenten, dat zijn expats, dat zijn Polen, Bulgaren, Roemenen, die geen enkel probleem hebben als het gaat om sociaal-economische participatie. Dus je hebt een rijke verscheidenheid. Deels hebben we nog te maken, bijvoorbeeld met de komst van vluchtelingen, die we moeten helpen om een voet te krijgen op onze Nederlandse arbeidsmarkt. En we hebben ook te maken soms met tweede of zelfs derde generatie, die ook nog in een marginale positie verkeren. Er zijn dus twee vraagstukken wat mij betreft. Eén is een vraagstuk van deelname. Hoe kan je zorgen dat bepaalde groepen een voet krijgen, met name op de Nederlandse arbeidsmarkt? Ik vind dat heel erg belangrijk. En dan praat je over oude en nieuwe groepen. Bijvoorbeeld, nieuwe zijn dan de vluchtelingengroepen. Denk aan Syrische, maar ook Somalisch. Het tweede is een heel nieuw vraagstuk. En dat nieuwe vraagstuk, dat heb ik proberen te duiden, dat noem ik een samenlevingsvraagstuk. Dat gaat over sociale samenhang. Dan gaat het over hoe zorg je nou in een samenleving die etnisch diverser is geworden, ook qua sociaal-economische klasse, et cetera. Hoe zorg je nou dat het samenleven, dat je dat kan faciliteren, want we zien toch, of je nou praat over de rijke of de armere wijken, dat het wat ingewikkeld is. En dat betekent dat we onze instituties, dat die meer diversiteitsproef moeten zijn. Dat gaat over scholen, de huisvesting, gaat over het onderwijs. En ik wil er ook nog iets aan toevoegen, dat als je kijkt naar die nieuwe migratie, nieuwe verscheidenheid, dan zien we niet alleen een nieuwe verscheidenheid naar etnische herkomst, maar we zien ook meer en meer en meer en meer dat mensen maar eventjes in Den Haag of Nederland zijn. Dus er is ook een enorme groei van het aantal mensen wat tijdelijk verblijft. Denk maar aan studenten, maar ook de expats, de kennismakers, deel van de vluchtelingen. Dus we moeten leren de heel nieuwe beleidsop. Het is echt ongelooflijk belangrijk, en ik vind dat iedereen daarvan doordrongen moet zijn, is omgaan met diversiteit en omgaan met tijdelijkheid. En dat kan je niet vatten in dat oude idioom van integratie.
Dus eigenlijk moeten we meer nadenken over het idioom samenlevingsprobleem.
Ja.
Goed. Ik wilde Baba Tarawali graag ook uitnodigen bij ons te komen zitten. Hij heeft, is vorige maand uitgekomen, hè, het boekje, Gevangen in zwart-wit denken. Baba kwam naar Nederland 23 jaar geleden, is 7 jaar in verschillende asielzoekerscentra geweest, heeft altijd een dagboek bijgehouden, heeft zich meteen als journalist opgesteld en heeft daar, nadat hij eerst 2 andere boeken heeft geschreven, nu opgeschreven wat zijn ervaringen zijn bij het naar Nederland toekomen. Hij heeft werkelijk alles geprobeerd als je het leest. Want hij heeft met iedereen contact gehad. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Hij heeft dus de samenleving van alle kanten onderzocht, zou je kunnen zeggen. Nou, dit boek, dat ik vraag jou gewoon om alleen de eerste 3 regels, eigenlijk tot waar ik het onderstreep, even voor te lezen. Want dat vond ik wel heel, daar begint het boek mee.
Ik moet nog mijn brillen halen. Oh, ik lees het wel, ik word ouder. Dus, je bedoelt de eerste.
Ja, tot daar waar het onderstreept is.
Oh, oké. Ik spreek uit naam van mezelf. Door mijn levenservaring kan ik vertellen dat mensen die onderdrukt zijn, zachter praten. En mensen die dankbaar zijn, vaker compromissen sluiten. Mensen die geboren zijn in vrijheid, hoeven niet zachter te praten en ook geen compromissen te sluiten. Mijn dochters groeien in deze vrijheid op. En ik vraag me af hoe ik hen hierin kan begeleiden.
Ik wilde jou vragen wat je bedoelde, vooral met die eerste 3 zinnen. Hè? Degene die harder praat, degene die zachter praat en degene die compromissen sluit. Ja. Wat wilde je daar ons mee leren?
Eigenlijk wil ik aangeven hoe de huidige situatie in Nederland is. Kijk, ik kom uit een andere generatie van migranten die hier kwam als volwassen man, geworteld in eigen land. Ik wist waar ik vandaan kwam.
Uit Sierra Leone.
Uit Sierra Leone.
Waar oorlog was.
Waar oorlog was. Ik ben gevlucht. Ik heb persoonlijke problemen gehad. Dus ik ben hier gekomen. Ik heb heel veel dingen daar gezien. Dus ik ben eigenlijk gevlucht vanwege boze zwarte mannen. Die mij hebben weggejaagd op mijn dorp. Ja, ik ben hier gekomen. Opgevangen, maar niet ontvangen. Dat is ook een verschil. Ik kreeg wel onderdak, maar dat was het. En eten. En ik heb mijn weg gevonden hier. Door eigen kracht. Ik had geen voorbeeldfunctie in de maatschappij. Waar ik zeg, die zijn zwarte mannen of Afrikanen. Die hebben het goed gedaan. Toen ik naar Nederland kwam, alle Afrikanen die ik hier ontmoette, werken ze als schoonmakers. Ja? Mm-hmm. Ik generaliseer nu. Schoonmaker en ze waren echt down, down, down. Langzaamaan is het beeld veranderd. Meer mogelijkheid gekregen, de taal gesproken, opleiding gehad, mogelijkheden gekregen in de samenleving. Ik kwam hier als volwassen, geworteld. En nu hebben we te maken met nieuwe generatie. Jongeren die hier geboren zijn, hun ouders migranten, met andere ervaringen als ik. En zij zijn hier geboren of hier opgegroeid. Dus zij hebben een heel andere belevenis van wat Nederland is. Voor hen, Nederland is gewoon hun land. Mm-hmm. Hun navelstreng is hier begraven. Mijn navelstreng is in Sierra Leone begraven. Dus over loyaliteit gesproken. Ik ben loyaal naar Sierra Leone toe, maar tegelijkertijd ben ik ook loyaal naar Nederland. Dus het kan. Mm-hmm. Maar de generatie van nu voelen ze zich, waar hun ouders vandaan kwamen, voelen ze zich niet helemaal thuis. Als ze teruggaan naar hun eigen land, waar hun vader, land van hun ouders, voelen ze zich niet helemaal daar geworteld. En ook in Nederland krijgen ze te horen dat ze niet in dit land horen te zijn. Dat dit land niet van hen is. Dus zij zitten ook met de vraag, wie zijn wij? Mm-hmm. Wat is onze plek in de maatschappij? En wat voor rol moeten we hier aannemen? Dus als jij zegt tegen een jonge man die hier is geboren, opgegroeid, die heeft discriminatie en racisme op andere manier meegemaakt dan ik. Die moet zijn mond houden, al lange tijd. En nu pas, volwassen geworden, misschien opleiding genoten. Nu komt die zelf achter, ik word niet als gelijkwaardig behandeld in de maatschappij. En daardoor de ontploffing.
Ja, we komen daar dadelijk nog op. Maar ik wil eventjes laten zien wat jij ervaren hebt toen je binnenkwam. Eigenlijk, jij schrijft namelijk dat je eigenlijk door je immigratie het stammendenken bij jou is aangewakkerd. Dat door de immigratie je meer in stammen bent gaan denken. En dat beschrijf je aan de hand van de eerste dagen in het asielzoekerscentrum eigenlijk al.
Ja, kijk,
wat gebeurde daar? En je zei, daar ging ik pas echt zien dat ik een kleur had. Wat gebeurde daar?
Het is eigenlijk verschuiving. Want ik zeg ook in mijn boek, wanneer je vertrekt uit je eigen land, ben je niet meer hetzelfde. Je verandert. De eerste keer dat ik weg ben uit mijn eigen land, naar Europa, ben ik niet meer dezelfde. Dus ik was in één keer in de minderheid. Qua ras ook. Ja? Als zwarte man op Schiphol, in die tijd, zag ik weinig zwarte mensen. En als ik een zwarte man op straat zie, dan zeg ik hallo. Gebeurt nog steeds. Als je een zwarte persoon op straat ziet, ga je hallo zeggen. Omdat we zijn in de minderheid. Dan ga je een soort bond creëren.
Ja.
En het heeft niks te maken met elkaar. Maar ik zie het andersom. Als Nederlanders op vakantie zijn, ze zien de andere Nederlanders. Ze kijken om de andere kant. Ze willen helemaal niks meer mee te maken hebben.
Ja. Curieus. Ja.
Dan zie je ook hoe welvaart. Ja. Hè? En uit andere. In Nederland zeg je, we zijn hier op vakantie. Ik wil gewoon mijn rust. En dan kom ik hier, zie ik ook de Hollanders waar ik gevlucht ben van. En zie ik gewoon hier.
Ben jij getribaliseerd door je komst naar Nederland?
Nee, dat klopt helemaal niet. Want kijk, ik kom uit een tribale samenleving. Mm-hmm. En dat is een van de dingen die ik ook met Godfried straks even over wil hebben. Omdat in mijn land, we hebben 16 tribes.
Ja.
En ik behoor tot de Madinka tribe. De Malinke, Madinka of Madingo.
Mm-hmm.
En dat is het tribaal. En waarom het woord zelf tribaal? Omdat wordt niet gekeken door de Europeanen. Waarom is jullie taal, Nederlandse taal, of Amerikaanse taal, of andere taal, waarom is dat language? En waarom is mijn Madinka, ben ik een tribe? Heeft te maken met het feit dat tribaal is angst. En die angst willen we niet erkennen. Dat langzamerhand die schuift naar hier toe.
Ja, leg eens verder uit.
Ja, dat betekent, we hebben meer dan 180 nationaliteiten in Nederland, mm-hmm. uit verschillende regio's van de wereld die hier zijn. Ze nemen hun eigen bagage mee.
En hun eigen tribaal. Angsten.
Hun eigen angsten ook. Maar ook in tribaal. Een klein voorbeeld is toen ik naar Nederland kwam. Ik word in een kamer gezet met een jongen uit Sierra Leone, een jongen uit Irak. En een andere jongen uit... twee Irakezen en twee Sierra Leonees. Eerst de twee Irakezen, de andere vindt niet met de ander. Omdat de ene is koer, Irakees, en de andere... Er is een verschil. In Sierra Leone, ik was uit een andere regio, een andere tribe. En de jongen is uit de minder tribe. Dus hij zegt gelijk, wat voor tribe ben jij? Die vroeg mij gelijk, mm-hmm. wat is jouw tribe? Toen ik het zei, toen zei ja, ik ben niet van jouw tribe. Je ziet gelijk, de wantrouwen, daar begint het al. De verschil.
Je schreef ook, they don't want to smell our shit.
They don't want to smell our
shit. De Arabieren wilden niet naar de wc waar de zwarte heen gingen. Ja,
dan zie je ook de laagjes van hoe de ras, tribaal, onbekendheid. Mensen gaan zichzelf verdelen in groepjes. Mm-hmm. De Arabieren niet denken, wij zijn beter.
Ja.
Ja.
En dan komen ze in Nederland en dan heb je hier, hè, we hebben net van Godfried gehoord, hier is er geen tribalisme, dus dat verdwijnt meteen, dat denken, bij al die mensen.
Nee, dat verdwijnt niet. En dat is juist het punt. Omdat we wonen hier in een hele diverse samenleving. Kijk, je hebt ook Maastricht, Limburg, Groningen, Drenthe. Ik ben overal geweest in dit land. Mm-hmm. Vooral met AZC hier. En dan ben ik verplaatst naar de andere AZC. Dus ik ben meer dan 5-6 AZC's geweest. Verschillende gebieden in Nederland. Ik heb gezien hoe... Zelf een voorbeeld van een Turkse man die heeft een winkel in Groningen. Die moet maandelijks betalen voor de PKK. Hij moet zijn bijdrage betalen. En als hij niet betaald wordt, hij bedreigd. En kwam ik naar zijn winkel en hij vertelde mij dat. Het is gewoon een voorbeeld van hoe wij misschien als Nederlanders dat niet zien. Maar onderling spelen heel veel dingen, ook in Eritrea, Syrië. Je komt naar de AZC, je ziet gelijk een bepaalde persoon, je ziet zijn status. Misschien jij als iemand van de IND, je weet niet eens wie dat persoon is. Maar de mensen uit Syrië, zij weten, hij behoort daar. De Eritrea weten, hij behoort daar. Dus er is een... Voor die mensen in de marginalized, zij kennen de plekken. Zij mm-hmm. kennen elkaar, de positie van elkaar. Maar wij in Nederland, blindelings, denken we gelijkheid samen. Ja, alles, iedereen moet gelijk behandeld worden. Maar als je een vraag stelt aan iemand uit Syrië, en er is een bepaalde aanwezigheid van iemand daar, hij voelt zich niet prettig om te praten.
Ja, dus als wij als Nederlanders dat verhaal van gelijkheid en saamhorigheid en de rechtsstaat en al die termen, als wij die gebruiken richting de mensen die hier naartoe komen, we praten nu heel algemeeniserend, maar toch... Wat kunnen ze daar dan mee vanuit hun eigen ervaring? Kunnen ze die ervaren? Democratie, verzorgingsstaat. Wat voor een effect heeft dat als je met die achtergrond binnenkomt?
In de woorden van Trump zou ik zeggen fake news.
Ja, ja.
fake news. Kijk,
men gelooft daar niet in. Men heeft er geen vertrouwen in.
Nou, mensen hebben geen vertrouwen in. Mensen hebben gewoon geen vertrouwen in. Ze denken dat dat is bedoeld voor de witte mens. Voor een bepaalde soort sectoren, niet voor hen bedoeld. En dat is de wantrouwen die mensen hebben.
Maar komen ze al wantrouwend binnen?
Ze worden hier wantrouwender. En dat is ook met mij gebeurd.
Jij ook.
Ik kom hier naar binnen. Ik denk, ik ben uit een oorlogsgeweld gevlucht. Ik ben nu hier. Mm-hmm. En ineens begin ik wantrouwender te zijn. Naar de maatschappij. Daarom zeg ik, zwart wie denken. Als je het gevoel hebt dat alles tegen jou zit... Je krijgt niet de baan die je wil. Ook als, toen ik studeerde in Groningen, al mijn mensen uit Sierra Leone, Afrika, zeggen tegen mij, je verspilt je tijd. Waarom ga je studeren? Je krijgt nooit de baan die je wil. Wat denk je? Je kan maar gewoon werken als in een magazijn. Of schoonmaker. En krijg je geld daar. Maar jij wil gaan studeren. Je denkt dat je komt daar nooit. Het is wel anders gegaan, geloof met mij. Mm-hmm. Waardoor ze denken, ja, hij is weer toch gered. Maar dat is uitzonderlijke posities.
Maar dit is dus het zwart-wit denken waar jij het eigenlijk, zo heet je boek ook, gevangen in zwart-wit denken. Ja. Dat is aan de kant van mensen die hier naartoe komen. Dat is aan de kant van mensen die in de tweede generatie hier zitten. Mm-hmm. En dat is ook aan de kant van mensen die hier al eeuwen of generaties wonen.
Ja.
Daar heb je dat ook gezien.
Ja.
Misschien moeten we nu nog... wil je hier al...
Ja, misschien twee reacties. Hè. Dat, ik ben het helemaal met Baba eens dat Sierra Leone nog steeds kenmerken heeft, of grote kenmerken heeft, van een tribale samenleving. En mijn punt is alleen van de komst van mensen uit Sierra Leone betekent niet dat die tribale structuur allemaal hier gereproduceerd worden. Dus in de Nederlandse context gaat het er toch anders uitzien. En zie je zeg maar de manier. Het is ook niet meer toepasbaar. Neem niet weg dat natuurlijk elementen van het herkomstland, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor tribale samen, maar ook als we praten over mensen die uit Turkije komen of uit Syrië. Dat je, bepaalde elementen die zijn ook waarneembaar en die hebben ook een negatieve invloed. Maar ik zou niet zeggen dat daarmee hier een tribalisering plaatsvindt. Dat is één. Het tweede is, op het moment, als ik zeg punt maak, wat is nou de betekenis van zeg maar West-Europese democratieën, dan vind ik toch die elementair recht als rechtsstaat parlementair toch wel belangrijk. En we weten ook uit heel veel onderzoek dat als je migranten vraagt, waarom ga je naar Europa? En eerst is natuurlijk, ik wil me gewoon economisch zekerder voelen. Maar twee is toch ook vrijheid. Dus toch ook, en als men hier komt, dan, en gelijkheid, maar als men hier komt, dan ervaart men natuurlijk dat het vaak te mooie woorden zijn.
Fake news.
Maar het is toch ook interessant, je eigen biografie. Kort geleden is weer het integratierapport van het CBS uitgekomen. En dat was best mooi nieuws, eerlijk gezegd. Je zag dat heel veel migrantengroepen toch in de tijd zich verbeterden. Ondanks discriminatie, ondanks weerstand, ondanks uitbuiting. Dus ik erken alle barrières en ook alle zwartdenkwenden waar je mee geconfronteerd wordt. Maar het leidt er bij mij toe wel om de poot stijf te houden als we gaan. Dit zijn wel hele belangrijke elementen die ook door de migranten zelf als belangrijk worden gezien. Want daar,
herken je dat? Dat het wel als belangrijk wordt gezien?
Het is zeker belangrijk.
Door migranten?
Ja, het is zeker belangrijk. Kijk, ik zie niet meer eens wat we denken. Ik ben ontsnapt. Daarom heb ik dit boek geschreven. Omdat ik ontsnapt ben.
Ja.
We gaan dat dadelijk ook uitleggen.
Je bent niet alleen ontsnapt.
Want de ondertitel is en hoe we kunnen ontsnappen.
Hoe kunnen we ontsnappen?
Daar gaan we het ook nog over hebben.
Oké. Okay. Ja. Maar laat ik gewoon zeggen, wat ik heb gemist in Godfried's presentatie,
ja,
is de rol van internet online zijn. Ja? De rol wat internet speelt in de huidige samenleving die we zitten. Mensen kunnen hier zijn, gevlucht zijn uit bepaalde landen, zijn hier. Maar 60% van zijn tijd zitten ze nog thuis.
Ja.
In eigen land.
Ja.
Want alles gaat via de internet of de satellietantenne. De wijk die ik woon, 80% van de mensen hebben satellietantenne. Ze kijken niet naar Nederlandse televisie, ze kijken naar hun eigen land.
Ja.
Ze zijn hier, misschien als mens hier, maar een gedachte, zijn ze beïnvloed door de landen waar ze vandaan komen.
Ja.
Dus de tribalisering wordt doorgezet.
Ja.
En wij moeten antwoord vinden daarop als Nederlandse staat. Hoe wij met onze democratische systemen, hoe kunnen we antwoord geven op dat? In plaats van tegenstelling. Zeggen, nee?
Ja.
Moeten we... En Godfried zegt eigenlijk zijn het einde van je verhaal.
Het is een belangrijk element van mijn onderzoek, heet transnationalisme. Want je zegt in feite twee dingen. Kijk, dat internet doet twee dingen. Eén, het laat nieuwe werelden zien. Dus daar ook, het kan ook de aspiraties om te migreren versterken. Het kan, mijn wereld kan ook, ik kan ook zeg maar, ontsnappen misschien aan een tribale structuren. En het kan mensen terugwerpen. Het heeft zeg maar beide zijden. En wat jij gaf zelf net aan, ik ben loyaal aan Sierra Leone en loyaal aan Nederland. Dus de vraag is natuurlijk ook, is dat internet, is dat alleen maar negatief? Of heeft het ook, is dat gewoon de realiteit dat mensen hier komen en nog één been deels loyaliteit en affiniteit hebben met het land waar ze vandaan komen. En anderen, dat ook, jij bent het voorbeeld dat integratie gepaard, of weet ik veel hoe je het moet noemen, incorporatie gepaard gaat met ook nog loyaliteit aan het herkomstland.
Ja, ik zou een voorbeeld noemen. De eerste demonstratie die plaatsvond tijdens de massavlucht van Syrië naar Nederland was over de wifi gebruikt. Ja? Ja, ze willen allemaal een wifi hebben in een asielzoekerscentrum. En in Nederland denken, ja, je hebt onderdak gevonden en je wil wifi. Je had gewoon in een tentenkamp moeten blijven en nu willen ze wifi. Maar dan snappen ze niet dat we leven in een andere wereld. Van die mensen willen, toen ik naar Nederland kwam, was geen wifi, was geen internet. In die tijd was wel internet, maar niet voor ons. Mm-hmm. Niet voor veel mensen niet. Geen mobiel telefoon. Weinig mensen hadden een mobiel telefoon in 1995. En iedereen is offline.
Schotelantennes hadden we toen. Ja. Schotelantennes.
Bijna offline. We praten met elkaar. Als je mij niet mag, zeg je het tegen mij. Ja. Als je demonstreert, dan ga je naar de A6. Ja. Je kan ze demonstreren tegen ons. We zien de mensen. En nu iedereen zit online.
Ja.
Meer
maar
online.
Dat is een element van tribalisering, maar op een moderne manier. Meer segregering.
Nee, je maakt overal tribalisering van.
Nou, ik moet dat een beetje volhouden. Ja.
Nee, ik zal iedereen uitnodigen. Ik stuur het naar Bas. Dan moet je al iedereen sturen. Er is een artikel. Dat heet Smart Refugees, heb ik geschreven. Dat gaat over, en dat zegt dat die smartphone was essentieel om te vluchten. Ook om de weg te vinden met Google Maps. Om contacten, permanente informatie kon je checken. Dus het empowert mensen ook. Want je kan contacten leggen met mensen die al hier terechtgekomen zijn, of in een ander Europees land, met het thuisland. Dus dat smartphone is gewoon het allerbelangrijkste attribuut van een vluchteling, zou je kunnen zeggen zelfs. En dus vandaar dat ook als je een vluchtelingenkamp ziet, het eerste wat mensen willen hebben is access to internet. Ja? En dat is, het is ook bizar dat sommige vluchtelingen bekritiseerd werden, want die moesten dan arm eruit zien en mochten geen smartphone hebben. Terwijl het is het belangrijkste attribuut. Alleen sommige vluchtelingen hebben het, of migranten hebben natuurlijk, het is een digital divide in de wereld. Ik ben het helemaal met je eens. Maar nogmaals, dat internet heeft dus twee kanten. Het heeft een kant van openheid en informatie, waardoor je kan verbeteren. En het heeft natuurlijk ook een kant van...
Ja, maar juist dat punt, jij had het over de Zwarte Piet-discussie. Hoe die
daar wilde ik even naartoe. En de felheid daarvan de laatste tijd, daar schrijf jij ook over.
Ja. En, maar eerst het punt van alleen maar grote steden, daar zitten ze. Dat klopt niet.
Zeg het.
Dat, ze zitten alleen maar in de grote steden. De mensen die demonstreren over Zwarte Piet, zitten ze in bepaalde soort grote steden.
Dat is op dat kaartje, zag je het.
Maar wat vergeet je, is dat door de internet gebruikt, zelfs mensen die in Burgum of... Drenthe ergens in een dorp zitten. Ja. Ze komen allemaal ze komen met bussen, ze komen met trein om mee te doen.
Ja.
En door internet, ze komen dichter bij elkaar.
Ja. Ja,
dat is ook de positiviteit, hoe positief dat gaat werken. Maar, want ze weten dat in hun eigen dorp, ze zijn in de minderheid, ze mogen daar niks zeggen.
Ja. Ja.
Dus ze zoeken de grote steden op.
Ja.
Dus in één social media, Facebook bericht, komen ze allemaal bij elkaar.
Ja.
En jij schrijft en je zegt dat zeg maar die felheid daarvan, ook van de kant van de zeg maar anti-Zwarte Piet demonstranten, die komt voort uit een soort van behoefte om meer erkend te worden. Hè? Dat zeg je uit de tweede generatie. En je zegt dat allemaal geculmineerd is en nu opeens naar buiten komt. Je hebt daar wel begrip voor, die felheid.
Ja. Ja.
Waarom heb je daar begrip voor? Kun je
dat
beter
ik refereer nog naar mijn eerste zin, wat ik net gelezen heb. Dat als je komt uit dat ik heb een zachte stem, ik probeer mezelf een beetje, omdat ik ben dankbaar, vluchteling.
Omdat je onder druk bent?
Ja, geweest. En ik kwam hier, ik werd opgevangen. En ik ben af en toe denk ik, oké, mijn leven gered dankzij Nederland. Die heeft mij bepaalde mogelijkheden gegeven. Natuurlijk heb ik ook kansen gepakt, maar mogelijkheden worden aangeboden aan mij. Ja. Dus ik ben meer dankbaar dan deze nieuwe generatie. Zij hoeven niet dankbaar te zijn.
Mijn Welke nieuwe generatie?
De nieuwe die hier geboren
die
zijn.
Die hier geboren
zijn. Mijn twee dochters, als ik iets vertel aan hen, de eerste wat ik deed in mijn opvoeding, als je het zo ziet, dan zeg ik tegen haar, zit als een dame.
Mm-hmm.
Dat betekent, je moet zo zitten. Huh? Dat heb ik over mijn eigen opvoeding gehad. En mijn ex, Nederlandse vrouw, die zegt tegen mij, baba, dat is jouw... Ze hoeft gewoon te zitten hoe ze wil zitten. Het is gewoon een voorbeeld.
Ja.
Zij zegt tegen mij, papa, als ik zeg, nou, zo doe je niet. Papa, dit is niet Afrika. Dit is Nederland.
Hm.
Continu zegt ze tegen mij, dit is Nederland. Als ik zeg, ja, dit in Sierra Leone, dat... Ja, papa, dat is Afrika. Dit is Nederland. Dus, waarom zeg ik dit? Hoe zij zitten in Nederland... Voor hen, dit is hun land. De referentiekader, ze groeien op met Nederlandse kinderen.
Ja.
Ze hebben dezelfde referentiekader.
Maar ze rond in die Zwarte Piet-discussie worden ze boos.
Worden ze boos?
Want?
Want ze zijn al lange tijd moeten ze slikken.
Ja.
Wat slikken?
Nou, je moet meedoen met Zwarte Piet en Sinterklaas. Je moet op schoot zitten van de Sint. Dat doe je allemaal keurig. Omdat je allemaal hoort in het systeem van waar je zit.
Nederland.
Ja, is Nederland. Maar langzamerhand word je wakker. De ontwaking daarvan is nu duidelijker geworden. Want zij hoeven niet meer op de schoot van de Sint te gaan zitten. Ze hoeven niet meer mee te doen. Met Zwarte Piet. Dus zij kunnen nu zeggen, nu doen we niet meer mee.
Ja, maar je ziet altijd dat bij de tweede generatie, hè, de eerste generatie heeft het geslikt, zeg maar, discriminatie. Of was te bescheiden.
Ja.
De tweede generatie die je opgroeit, pikt het niet meer. Dus je ziet ook bij de tweede generatie dat politieke partijvorming ontstaat. Dat bij de actiegroepen zie je met name de mensen van de tweede generatie actief zijn.
Ja.
En dus daar is het ook omdat je dus hogere eisen aan het leven stelt. Je hebt het idee, ik ben hier geboren en getogen. Ja? Ik kan me nog goed herinneren toen die rellen waren in Frankrijk. Met Sarkozy was toen de minister van, de voormalig president was minister van Grote Steden. En die zei, al die jongeren zijn tuig. En toen zei die jongeren, ik ben Franser dan Sarkozy, wij zijn hier opgegroeid, jij niet. Ja? Dus je ziet natuurlijk bij latere generaties een kritische houding en een grotere gevoeligheid ten aanzien van...
Ja, dat schrijft hij ook in zijn derde zin, daarom liet ik het je ook voorlezen. Mensen die geboren zijn in vrijheid, dat zijn die tweede generatie, hoeven niet zachter te praten en ook geen compromissen te sluiten.
Nee. Zij hoeven echt
dat is wat er aan de hand is.
Dat is wat aan de hand is en wat wij doen is proberen hun ervaring te ontkennen.
Ja.
En dat is een van de grootste fouten die we maken in de samenleving.
En wat is die ervaring?
De ervaring die ze hebben meegemaakt van discriminatie en racisme. En wij zeggen, ja, niet aanstellen. Ja. Dus Nederland is een van de beste landen. Want wij willen onze imago ook houden. Dat wij tolerant zijn. Wij discrimineren niet. Het is geen racistisch land. Wij zijn de beste van de klas.
Mm-hmm. En daarmee kom je dus ook op het punt dat we niet een integratieprobleem hebben, maar een samenlevingsprobleem, wat voor iedereen geldt. Voor wit en zwart.
Ja, het is een samenlevingprobleem. Ja. En daarom schrijf ik ook dat we moeten... Terug naar de tribalisering. Ik denk dat vind ik juist leuk om daar terug te gaan.
Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay.
Ik zeg altijd, ik voel me geen Nederlander. Nederland zijn is een officieel iets wat juridische term die ik gebruik. Omdat door Nederland juridisch ben ik Nederlander.
Ja.
Maar ik voel me meer een Lombokker. Iemand die in Lombok woont in Utrecht.
Ja.
In een wijk daar.
Mm-hmm.
Waar iedereen mij... zien als mens. Want de diversiteit daar is enorm, waardoor ik kan verdwijnen in de massa.
Ja.
Ik heb, voor Lombok heb ik met mijn ex gewoond in een Phoenixwijk, in Lacherijn. Ik was de enige zwarte persoon in onze gebied daar, in de wijk daar. Dus iedereen, ik val op. Dus ik kan niet verdwijnen.
Nee.
Zelfs de buren zeggen, ja, het huis is door de gemeente gegeven aan die zwarte man, ze kunnen gewoon niet kopen.
Ja.
Ja,
maar je ziet dat soort beelden, dat ze, totdat de kinderen kwamen. De kinderen hebben ons gebracht in de huizen van de buren.
Ja.
Anders kom je nooit naar binnen.
Dus dat is een vorm van tribalisering.
Dat is een vorm van tribalisering. Zij hebben
vanuit de witte mens gestimuleerd.
Ja.
Ja, maar ik zou het meer een vorm van afsluiting of segmentering. Maar echt tribaal zou ik het niet willen noemen. Maar...
Nou, sluit zich wel behoorlijk af volgens mij. Dat als je zijn boek leest, dan heb je het gevoel. Je schrijft zelfs over de Vincent.
Ja.
Dat kun je misschien wel vertellen. Twee Brabanders die je geïnterviewd hebt voor je boek.
Ze vinden niet eens dat ik meedoe aan de... Carnaval. Is voor de echte Brabanders daar.
Ja, maar dat zeggen ze. Ik ben geboren in Den Haag, dat zeggen ze ook tegen ons.
Ja,
hè?
Maar dat is tribaal.
Ja. Maar dat is toch tribaal?
Dat is tribaal.
Ja, maar dan rek je het begrip tribaal wel heel erg op, eerlijk gezegd. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Je hebt natuurlijk
en is dat niet aan het versterken, dat gevoel? Men zegt hier net in dat kleine interviewtje en ook uit jullie rapport, komt mensen trekken zich meer terug in hun eigen groep.
Maar in losse groepjes. Die heel erg, want de mensen die hier zijn, die gaan naar huis toe en die hebben allerlei andere contacten en allerlei andere groepen.
Mm-hmm.
Er is niet anders dan tribaal, is er niet een soort afgesloten groep waar ook echt, waarbij je alles samen doet op een heel veel van levensterreinen. Je hebt een meervoudige identiteit, dat is kenmerkend voor meer niet-tribale samenleving.
Ik begrijp kort dat hij de woord... tribaal niet weer gebruiken.
Ja, maar ik probeer dus ook niet in de normatieve betekenis. Hè? Want je hebt helemaal gelijk, het heeft een normatieve betekenis. Maar in de antropologie heeft het een hele zuivere betekenis. Net zoals jij hem zelf gebruikt.
Ja. Nee, maar zelf in muziek. Ja. Ik zie heel veel jongeren tegenwoordig. Ze hebben behoefte. Omdat we hebben geen religie meer in het Westen.
Ja, ja.
De christendom is eigenlijk... alle kerken zijn nu cafés geworden. Ja. Dus je ziet jongeren, ze hebben behoefte aan houvast. Ja. Ze willen houvast. En ja. Wij kunnen hen dat niet bieden.
Ja.
Want wij hebben allemaal door onze emancipatie...
Ja.
Hebben heel veel dingen die de saamhorigheid bij elkaar komen, hebben we losgelaten.
Ja.
En de jongen van nu hebben ze geen richtingsgevoel meer. Ja. Ze hebben geen richting meer. Waar moeten we heen? Dus ja. Ze proberen ook via muziek,
ja.
Via wat dan ook, via bepaalde soort groepen, van de ja. Motorbenders, dat soort dingen allemaal. Iedereen wil bij elkaar horen. Echt in een,
ja.
Wat jij noemt als segment.
Ja.
Misschien daar moet een andere naam voor komen.
Want... Ja, dat is een heel lelijk woord inderdaad.
Hoe
ja.
Noem jij dat dan? Al die nieuwe groepjes die ontstaan. Want die neiging is er wel om in kleine groepjes te zijn. En dat is één van de elementen.
Maar het zijn vaak ook maar het zijn vaak klikjes ook die temporeel zijn. Hè? Dus je ziet ook dat het een tijdje heeft met dat clubje waar men eerst. Je ziet ook met verenigingen bijvoorbeeld, die zijn ook veel losser geworden. Ook vrijwilligerswerk is losser geworden. En je doet eventjes vrijwilligerswerk en dan weer iets anders. Je bent even lid van die vereniging en dan weer iets anders. Dus ik erken helemaal dat er een enorme behoefte is aan een soort geborgenheid en belonging. En een soort van wie ben dat je, hè, want als je mensen vraagt wie ben ik, dan gaan mensen eerst zeggen tot welke groep behoor je eigenlijk. Dus mensen willen ergens toe behoren en het grote verhaal waar je toe behoort, hè, wat ons nu aangepraat wordt, bijvoorbeeld allemaal de Wilhelmus moeten gaan zingen, dat is niet overtuigend. Nee. Want mensen zeggen niet ik ben Nederlander.
We komen dadelijk naar de oplossing. Ja, maar ik wilde nu toch even.
Ja, voordat,
laatste en dan mag de zaal eventjes.
Ja, refereren aan dit boek. Ik kreeg heel veel kritiek vanuit de zwarte gemeenschap.
Ja.
Ja?
Ja,
waarom?
Heel veel kritiek vanuit dit zwartesgemeenschap. Omdat ik dingen zei in het boek, die moet binnen huis blijven.
Zoals?
Nou, ja, als zwarte mensen, ze voelen zich dat ik de zwarte mensen hebben aangevallen.
Ze noemen je ook wel zebra.
Ja, ik heb mezelf genoemd als zebra. En dat is de reden waarom de zebra's meestal volgens Darwin veiliger zijn in de jungle. Omdat ze worden niet zo snel aangevallen door andere dieren.
Ja.
Maar goed.
Zwart en wit. Ja.
Nee, maar wat ik wou zeggen is dat ik krijg kritiek omdat ik heb gezegd dat er is een soort activisme van de zwarte kant en van de witte kant die ik denk, wij in het midden, wij zijn groter. Wij moeten elkaar vinden. Wij moeten de maatstaf kunnen bepalen in Nederland. Ja.
Mm-hmm.
En de kleine groep aan de rechterkant en de linkerkant, die hard schreeuwen, hebben nu het woord.
Ja.
Het hoogste woord. Ja. En daar, dat is een zorg.
Ik ook.
En daar gaan we dadelijk over hebben. Nou, hoe we dat weer een beetje kunnen voeden. Maar ik denk dat het wel mooi is om ook de zaal de gelegenheid te geven om een paar vragen te stellen. En dat doen we in de microfoon, omdat we het opnemen. Wie heeft er een vraag?
Ik vroeg me toch af, in uw onderzoek, heeft u voornamelijk nationaliteit als de grootste graadmeter bedacht? Of heeft het ook met andere factoren te maken gehad? In uw oordeel dat tribalisering in Nederland niet zo heel relevant is?
Nou, ik heb eigenlijk niet zozeer naar tribalisering gekeken. Maar het is meer begripsprecisie of je daarvan sprake is. Maar in mijn onderzoek heb ik met name gekeken naar die toegenomen verscheidenheid in termen van landen van herkomst. En daarachter gaan natuurlijk verandering in migratiepatronen schuil. Ja?
En heeft u voornamelijk de Afrikaanse vorm van tribalisatie aangenomen? En niet bijvoorbeeld de Amerikaanse versie, waar je bijvoorbeeld veel meer de clash tegen verschillende soorten ideologieën.
Nou, bijvoorbeeld in Amerika. Nou, maar ook in tribes in Amerika, dat zijn maar de Indianen. Dus als je even letterlijk neemt. Hè,
dat is de klassieke.
En hebben we overigens een senator nu met een Indiaanse. Een Indiaans...
Maar wat je nu hebt, zeg maar, de nieuwe polarisatie, de manier waarop men met elkaar omgaat in Amerika op dit moment in de politiek, dat heeft ook iets rauws, iets tribaals. En daar hoor je
nou,
bij de
ik zou
ene
zeggen,
of
ik
bij
zou
de
zeggen,
andere.
Het heeft iets rauws. Het heeft en enorme tegenstellingen, maar ik zou het niet tribaal noemen. Ik vind dat een verkeerd begrip. Ik vind dat je daarmee probeer je iets te duiden met een begrip wat er niet bij past. En, dan, en ook omdat het begrip tribaal, want het is, wordt daarmee op een hele negatieve manier. Want dan is tribaal eigenlijk gewelddadig, primitief. Ja? En ik zou zeggen, daar moeten we vanaf. Want tribaal op zichzelf is een bepaalde organisatievorm van het menselijk leven.
Positief, ja.
Ja, maar dat, als je het over Amerika hebt, dan gebruiken we het niet in de positieve betekenis.
Maar kijk, ik heb die vraag ook gesteld, niet omdat het, ook met het oog op de toekomst, is het niet een trend richting, als je deze samenleving en de manier waarop de omgangsvormen zich veranderen, is er niet een trend richting tribaler denken?
Nou, ik zou zelf geneigd zijn om daar nog op nee op te antwoorden.
Komt dat omdat je een wetenschapper bent en het nog niet hebt kunnen toetsen?
Ik ben heel benieuwd wat jij bedoelt met dualer denken. Want als we namelijk gescheiden denken, daar is niks mis mee.
Nee.
Zolang er maar wel een overal verhaal is.
Ja.
En op het moment dat je het zo gaat duiden als dat we het nu aan duiden zijn, wordt het bijna een zelfvervullende prophecy.
Oh, oké. Okay.
Nou, wat ik bedoel tribaler is bij jou heeft drie betekenissen volgens mij. Het heeft te maken met deels ook het gewelddadige, de polarisatie, zelfs ook het illegitieme, het informele, tegen de staat, wantrouwen. En we zien natuurlijk wel binnen West-Europa, en ook in Amerika, in de
ondermijnend van de democratische rechtsstaat. Dat is eigenlijk wat ik heel verzorgd.
Maar, eerlijk gezegd, hoe kijk je hier tegenaan? Ik zie ook bijvoorbeeld in Amerika dat het ook een hele democratische samenleving is, waarin de pers echt laat zien een democratisch instituut te zijn. Hè? Want ze maken Trump het leven zuur. De rechters. Hè? Hetzelfde geldt voor... Je bent in Italië geweest. Hè? Dus daar zie je ook nog de werking van democratische instituties om te voorkomen dat een land een bepaalde kant uitgaat. En ik zie nog niet in Europa echt gewelddadige vormen van conflictbeslechting tussen groepen, alleen op een hele kleinschalige niveau.
Die systemen die hebben we nog, die instituties, om de zaak te reguleren. En eigenlijk zijn die waarschijnlijk ook de oplossing om die clashes echt
die
te voorkomen.
Eigenlijk is dat mijn
maar de druk vanuit de samenleving en de segregering, zeg maar, en de informalisering, de druk op die instituties neemt enorm toe. En dat noem ik een tribaliserende tendens, laat ik het zo zeggen.
Maar ik zou zelf zeggen, ze laat nog steeds een kracht zien vandaag de dag. En het is ook goed wat Bama zei, als het gaat om de Zwarte Piet discussie weer. Want je ziet die twee uitersten. Maar wat ik heb laten zien is dat Nederland, deze samenleving, echt in 50 jaar, dat is eigenlijk een ongelooflijk interessant experiment, dat in deze stad als Den Haag, is gewoon in 50 jaar is de compositie van de bevolking radicaal veranderd. Dus dat daar een soort reactie is, dat er ook groepen zijn, god ja, moeite hebben met bepaalde veranderingen. Waaronder migranten, is ook logisch. Dus het vraagt ook een soort tact en wijsheid. Ook van, als je tegen Zwarte Piet bent, dan zie je eigenlijk al, toen ik bijvoorbeeld Zwarte Piet, toen ik opgroeide, ik zie allemaal, de eeuwige jeugd zit hier in de zaal, maar ik werd nog gedreigd om
In de zak
naar Spanje te gaan. En met, hoe heet het, de roe. Dat is helemaal verdwenen. Dat is echt, pedagogisch is dat onverantwoord. Dat was vroeger een volstrekt vanzelfsprekend element van Zwarte Piet. Je kreeg met de roe en je ging naar Spanje. Die roetpiet, dat wordt het natuurlijk in de toekomst en allerlei andere kleuren. Maar sommige gedeelten van Nederland zal het nog wat langer duren. Maar het was wel interessant dat in Amsterdam al geen conflict meer plaatsvond.
Hier is nog een vraag.
Ja.
Dank je. Het is wel leuk om te horen dat ik tot de jongere
eeuwige jeugd
hoor. Eeuwige jeugd.
Ja.
De tribalisering gaat natuurlijk over definities. Hè. Uiteindelijk, als je maar met drie verschillende definities is het heel ingewikkeld praten. Want dan kom je altijd wel ergens op een punt waar je elkaar ander niet vindt. Ik zit nog met die Hannah Arendt-definitie in gedachten, die jij daarnet ook liet zien. En die eigenlijk zegt, het is een vorm, ik heb hem nog even opgezocht, het is een vorm waarin mensen het gevoel hebben permanent met vijanden omringd te worden. En er een groot verschil is tussen onze groep en de andere. En de dingen die je daarnet noemde over Amerika, de manier waarop de president in Amerika zich tegenwoordig uitlegt. En de rol van de pers daar en de manier waarop de pers bejegend wordt, wat toch wel een vorm is die ik nog niet eerder meegemaakt heb in die paar jaar dat ik rondloop, kan je toch afvragen, is dat niet een facet wat er nu wel aan het ontstaan is? En is dat niet het belangrijk iets waar we op moeten focussen?
Ja. Ik zou alleen, ik ben een belangrijke mate met u eens, maar waar Hannah Arendt natuurlijk over sprak, hè, en in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, was natuurlijk een heel klein, duidelijk vijandsbeeld. En je ziet ook vandaag de dag allerlei vijandsbeelden ontstaan, gericht tegen migranten, gericht tegen globale. Maar het is veel diffuser. Dus dat wij-zij denken vandaag de dag is veel ingewikkelder.
Mm-hmm.
Want, dus ook
met de Zwarte Piet-discussie vrij makkelijk.
Ho. Zeg het eens.
Kijk, in die Zwarte Piet-discussie is het nu zo, als je je niet uitspreekt tegen Zwarte Piet, dan ben je voor. Hè? Dat is een frame wat heel erg wordt ingezet. Dus je ziet daar heel erg duidelijk dat er heel erg wordt ingezet op een zwart-wit denken.
Ja, maar je hebt ook die
Ik zie daar de diversiteit juist verdwijnen.
Je hebt die zwijgende minderheid. En ook, wat ook interessant is, die enorme verscheidenheid aan migrantengroepen. Het is ook, je ziet dat heel veel migrantengroepen zwijgen. Die hebben er niks over te melden. Nee, dus de Turken, de Marokkanen, de heel veel vluchtelingengroepen, die hebben daar eigenlijk, staan buiten het debat. Het is een debat tussen een hele specifieke groep, eerlijk gezegd.
Ja, zij komen eraan, want die is de groep jongeren die ik train nu. Ja. Zij zijn bezig met onderdak, eten, opleiding. Ja. Ze komen daar wel.
Ja.
Zo over 5-6 jaar zijn ze weer geworteld en dan komt zij ook mee, doe ook mee.
Oké. Ja.
Hier is nog een vraag.
Ja, wat ik me afvroeg. Een van de dingen die ik in uw verhaal hoor, is dat er, dat in Nederland eigenlijk geen sprake is van een tribale samenleving, omdat wij allemaal meervoudige identiteiten hebben. Dus we hebben een bepaalde opleiding gehad en hebben misschien een bepaalde etnische achtergrond. Nou, zo hebben we allerlei verschillende identiteiten en dat legt allerlei verschillende verbindingen. En dus je zit in allerlei verschillende tribes tegelijkertijd.
En wat is je vraag?
Mijn vraag is, is dat inderdaad zo? Heeft iedereen verschillende identiteiten? Of zijn er ook groepen binnen Nederland die wel een, zeg maar, één identiteit hebben?
Of zijn die aan het ontstaan meer? Ja. Is daar een trend richting ineensluiting?
Nou, ik was van plan om je een video te laten zien, maar het is niet gelukt.
Ja, maar vertel maar.
En dat heeft puur te maken met een vraag die werd gesteld in de zaal, zo een debat. Een man die iets vroeg. En alles wat hij zegt, staat iemand in de zaal die daar een mening daarover heeft. Je praat niet over zwart, je praat niet over vrouwen. Dus we zijn in een situatie beland waarin je kan bijna niks meer zeggen.
Ja.
Dat je beledigt een bepaalde tribe.
Ja.
Kijk, voor mij, tribalisering is nooit negatief. Het zit in de taal die wij gebruiken.
Ja.
De Nederlandse taal. Je ziet ook dat het, als een Nederlander naar Sierra Leone gaat, hoe noem je die persoon een expat? En als ik hier kom, ben ik migrant of asielzoeker. Het zit allemaal in de taal. En de tribalisering, al eeuwenlang, is een negatieve connotatie daarop gericht. En nu, daarom weigeren wij om te accepteren dat het is. Het is in een kleine settings. LGTB. Ze hebben een bepaalde soort setting daarin. Ja. Waar zij ook kunnen zeggen, waar zij ook een bepaalde soort tribe, we komen voor onszelf.
Ja.
Dus je hebt in de marginaliseerde samenleving, je hebt ook groepen, segmenten, die zijn misschien de term segment gebruiken, maar die zijn zo gebonden aan elkaar, dat zij staan op voor hun eigen rechten, los van de zwart zijn. Je kan zwart zijn in LGTB, dus je zit in een andere hoek. Dus ik als zwarte persoon, ik kan over zwart praten.
Dus er is een grote behoefte om jezelf te identificeren met een kleinere
club.
Misschien omdat een andere identificatie met het grotere geheel minder sexy is of zo.
Het hele
Nederlanderschap.
Over die vaardigheid rondom jou.
Nee, maar je zou, dus die segment, je kan ook de versplintering van een samenleving noemen. Maar als het gaat om die vraag rond identiteit. Ik denk echt dat het tribe is een bepaalde organisatievorm, een bepaalde manier van conflictbeslechting, met een taal.
Dat is duidelijk.
Met omgangsvormen, dat hebben we niet. Hè. Dat zijn we met elkaar eens. Als het gaat om identiteit, is een goede vraag. En we kunnen allemaal. Dus Baba is vader, woont in Lombok, Utrechtenaar, een bepaalde carrière. Dus, maar hem wordt soms een status opgelegd door anderen, namelijk als zwarte Afrikaanse man, die als het ware alle anderen in de schaduw stelt. Dat is het negatieve.
Ja.
En ook voor ons zou kunnen gelden. Je ziet natuurlijk ook bij ons dat wij zeggen van nou, in den beginnen ben ik in de eerste plaats, ik noem maar wat, christen of moslim. Dat we onszelf ook een overkoepelende identiteit toe-eigenen. Dat is natuurlijk zo. Maar ik zou wel zeggen, wij, nou ja, nogmaals, de tribes hebben we niet.
We gaan naar de oplossing, voor zover die er is.
Ja. Ja.
Tribes hebben we niet, tribes maar er is toch niet. Wel een tendens. Alleen niet in de klassieke zin. Oké, we gaan naar de oplossing. In de zin van, want ik heb namelijk in de voorgesprekken en in jouw boek heb ik toch iets zeer gemeenschappelijks gevonden. En dat is de economie. Jij ook in je presentatie zei je, wat nodig is dat de mensen voldoende economische mogelijkheden hebben om te integreren. En dan komt samenleven vanzelf ook meer kijken. En jij schrijft letterlijk ook, Om uit het zwart-wit denken te komen, heb je economische onafhankelijkheid nodig. Ja. Is het dan toch uiteindelijk een sociaal-economische kwestie en niet een culturele kwestie?
Nou ja, waar ik mezelf een beetje aan heb geërgerd, is natuurlijk dat enorm culturalisering van het vraagstuk. En hoewel ik aan de andere kant ook zie als een begrijpelijke reactie, met name van groepen die een marginale positie hebben, die zeg maar ook de aandacht op de erkenning willen hebben. Maar ik denk wel, bijvoorbeeld ook met vluchtelingen, en dat heb ik van Amerika geleerd, als je in staat bent je eigen broek op te houden, en daar moet je bij geholpen worden, vind ik. Dus je moet niet opgevangen worden, maar inderdaad geholpen worden. Veel beter dan nu gebeurt. Weet je, dan wordt het samenleven makkelijker. Dat is één. Dus ik hecht heel erg sterk veel waarde aan het versterken van de sociaal-economische positie van mensen. Dat je in staat bent onafhankelijk te zijn, hoe moeilijk dat ook is. Het tweede is, ik denk wel dat alle polarisaties wel voortkomen uit iets wat volgens mij kenmerkend is van de moderne samenleving nu, is dat heel veel groepen voelen een grote mate van onzekerheid over hun leven, over hun eigen positie, over de positie van hun kinderen. En dat creëert gewoon vijandsbeelden, dat creëert tegenstellingen. Dus er zijn bepaalde groepen in de samenleving die in de richting populistische partijen drijven, omdat ze onzeker zijn over hun positie. Dat zijn laaggeschoolden, dat zijn deels middengroepen. En dat, die sociaal-economische factor, dat is volgens mij de grootste splijtsom.
Dus de groeiende ongelijkheid in die sinds de jaren 80 weer toeneemt,
ja,
die is mede verantwoordelijk.
Ja, in mijn ogen wel. Ja.
En dan kom je op een hele andere discussie uit. Vind jij dat ook?
Kijk,
is dat genoeg?
Voor mij, ik had het geschreven over economische redzaamheid. Waarom zeg ik dat? Omdat, laten we de Chinezen als een voorbeeld noemen. De Chinezen hebben hun eigen economie gecreëerd. Waardoor ze niet afhankelijk zijn van het welvaartssysteem die wij hebben hier in Nederland. Waardoor we hen zeggen, zolang dat jullie niet aanspraak maken op de welvaart, jullie kunnen jullie eigen gang gaan. Dus heel veel dingen die gebeurt in de Chinese samenleving, weten wij, amper niet.
Ja. Chinezen hier?
Ja, in Nederland. Okay. Omdat ze zijn geen last.
Mm-hmm.
Ze hebben een economie gevormd.
Ja.
Dat gebeurt nu ook met de Turken.
Ja.
Maar daar hebben we een probleem mee. Want de Turken zijn nu hun economie aan het vormen. Je gaat naar de groenteboerderij. Ze hebben de markt een beetje veroverd. Ze geven elkaar banen in de Turkse gemeenschap. Je ziet heel veel jongeren hangen op straat in de middag. Maar 's nachts zijn ze in de horeca. Ze zijn allemaal aan het werk. Maar wij zien gewoon alleen maar hangjongeren. Je ziet dat zij zijn bezig met hun economie te creëren. Dat zeg ik ook tegen mijn zwarte medemens. Ja? Mm-hmm. Als wij willen dat ons gehoord worden, wij moeten onze eigen economie bouwen. En dat moeten we doen. Anders zijn we te afhankelijk van het welvaartssysteem van Nederland. En dat is de reden waarom heel veel van de jongeren hier opstaan. Omdat we zijn veel te afhankelijk van het Nederlandse systeem. Dat moeten we minder doen. Eigen economie opbouwen.
En informele?
Ja, in de formele sector. Dat ook doen.
Mm-hmm.
En waarom zeg ik dit? Want voor mij het is het heel belangrijk. Omdat we zitten in een soort ZZP freelance-achtig economie. Waar iedereen gewoon nu in staat is om zichzelf een bepaalde naam te geven wat ze willen zelf geven. Mm-hmm. Om een bepaalde positie in de samenleving te dekken. We moeten meer creatiever daarin. Ik geef training aan nieuwe Nederlanders. Ik geef hem de tools. Je moet in staat zijn om je verhaal te verkopen. Wie ben jij? En wat doe je? En wat wil je? Als je dat niet kan in Nederland, kan ze voor jou bepalen hoe je moet zijn.
Ja. Maar
daar zijn we heel goed in Nederland.
En dan moet er wel, hoort wel bij dat je een economie creëert waarbij je ook nog belasting betaalt.
Precies. Dat is een hele goeie. Dat gewoon belasting betaalt. Want, en ik denk dat als we dat hebben, dan kunnen we voorbij de wijsheid denken.
Mm-hmm.
Want ik heb het gevoel ook dat we hebben nu met elkaar te maken. Over 10 jaar, 15 jaar hebben we te maken concurreren met de machines. Met de algoritme die nu gaande is. Straks zijn we niet tegen elkaar, maar we moeten vechten tegen de machines. Dat moet onze grote vrees zijn voor de toekomst.
Zegt er tot slot, wat moet de overheid nu? We hebben premier Rutte, we hebben een regering die een jaar of twee, anderhalf zit. Wat moet de politiek doen? Jij zegt er is geen bindend verhaal op dit moment. Nog, dat is een slotvraag van mij aan jullie. Eerst Godfried. Nou, je adviseert per slotverrekening ja, de overheid.
Ja, en hoewel een deel van mijn verhaal zal zijn dat het feitelijke integratie plaatsvindt in gemeenten waar die verscheidenheid volstrekt ander gezicht heeft. Westland met zijn Polen is een ander verhaal dan, ik noem maar wat, de grote steden of Amstelveen met zijn Japanners, noem maar op. Hè. Dus je hebt lokale verhalen nodig. Ja. We weten allemaal dat we zijn allemaal Berlijners of we zijn allemaal Londenaren is belangrijk, want je identificeert je vooral met de stad of met je wijk. Dat is één. Dus het samenbindende verhaal zal denk ik zelf nooit een nationaal verhaal kunnen zijn. Hoewel ik wel denk dat die principes van het samenleven die ik genoemd heel belangrijk zijn. Concrete dingen van de overheid denk ik wel, als het gaat om dat deelnaamvraagstuk van om mensen die hier komen beter te faciliteren. Dus het hele idee van een vluchteling, eigen verantwoordelijkheid, je zoekt het allemaal maar zelf uit. Nou, we hebben gezien, dat heeft dramatisch uitgepakt. Wat kenmerk van de vluchteling is dat je geen netwerk vaak hier hebt. Ja, een arbeidsmigrant heeft een baan, een familiemigrant heeft een partner, een asielmigrant vaak niet. Die moet je met name de eerste 2 jaar beter helpen. En met name taal is belangrijk en ook begeleiding richting arbeid. Hè, of stages. Dat is één. Het tweede wat ik wel heel erg belangrijk vind is, hoe kan je nou een samenleving inrichten op die permanentie van diversiteit en tijdelijkheid? En dat betekent toch ook nadenken over ziekenhuizen, scholen, huisvesting, om dat goed in te richten. En daar heeft de overheid een beperkte taak in. Dat is toch steeds sterk afhankelijk ook van werkgevers en andere partijen.
Ja. Maar de serie heet toevallig Wie is wij? Ja. Is er niet een taak ook bij de overheid om, zeg maar, vorige keer hadden we het daarover, om de democratie weer een beetje meer van het hoofd naar het hart te brengen? De instituties die we hebben, ligt daar een taak voor de overheid om dat meer in te laten?
Nou ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is. Kijk, woorden doen ertoe. Dat heb je aangegeven. Dus woorden doen ertoe. Dus wat je hoopt is dat politici de juiste woorden kiezen om binnen te zijn. En wat je nu ziet is dat politici vooral de woorden kiezen uit electoraal gewin om splijtend te zijn. Ja. Ja? En dus je hoopt dat met name het nationaal niveau, dat er toch meer een samenbindend verhaal komt. Maar op lokaal niveau moet het daadwerkelijk worden vormgegeven.
Wat is jouw, wat zou jij de overheid aanraden?
Ik ben helemaal mee eens met Godfried wat hij zegt. En we moeten echt naar het lokaal brengen. 15 jaar geleden toen ik in Groningen studeerde, ik was lid van de minderhedenraad. Wij geven advies aan de gemeente over minderhedenzaken. Ja. Oh ja. Dat was een heel unieke concept van de voormalige burgemeester Waarlager. Oh ja. En toen sprak ik met hem, Waarlager, toen zei ik tegen hem, het is belangrijk voor de diversiteit van de stad om de Surinamers, Antillianen, Afrikanen in diversiteit, moet misschien elk een chief hebben. Ja? Over tribaliseren. Fast 15 jaar geleden. Iedereen met een chief. Nou, dat zijn gewoon chiefs die gewoon, want in de samenleving hebben een bepaalde persoon die zij denken, die heeft een bepaalde soort rang, een bepaalde soort karakter of positie, die luisteren de mensen naar hem, meer dan de burgemeester van Groningen. Ja. Is ook, we hebben bepaalde mensen in onze gemeenschap, we hebben heel veel meer respect voor die persoon dan zelf de burgemeester, dan jij Waarlager.
Mm-hmm.
Hij vond het dus een geniaal idee,
ja?
Om de chiefs aan te wijzen. Ja, zodat als conflict is, wordt opgelost lokaal.
Ja.
Bij zichzelf daar heeft geen consequentie voor
politie. Dus tribalisering als oplossing.
Ja! Precies. In plaats van naar de politie te gaan, regel het gewoon daar onderling.
Ja.
Nou, dat is een voorbeeld. misschien dat wordt. Nou, en de tweede voorbeeld is Sierra Leone. Wij hebben ons systeem, democratisch systeem. We hebben 12 districts. Elk district heeft een bepaalde stam, tribe, die in de district heerst. De Mendes. Dus wat gebeurt? Na de verkiezingen hebben ze altijd 12 plekken in het parlement voor de chiefs. Voor elke regio. Die worden niet gekozen, zij hebben plaats in het parlement. En waarom? Om te zorgen dat zij de vertegenwoordiger zijn van die mensen. Rechtstreeks.
Mm-hmm. Districte systeem.
Sierra Leone is een van de landen die dat nog steeds heeft aan de tijden.
Ja, ja.
En dat behouden we op die manier. Omdat op die manier kunnen we de tribalisering daar ook. Dan iedereen weet, ik heb mijn chief daar die mij vertegenwoordigt.
En ja. Wie bepaalt dan wie die chief is?
Dat is een soort, net als koning.
Dat gaat via het bloed.
Ja, dat is gewoon bloed. En dat is iets wat ze hebben al lange eeuwen geaccepteerd. Ja.
Maar dat is natuurlijk. Het is natuurlijk ingewikkeld voor Nederland. Ik denk dat in heel veel gemeenten. Is A, want een lokaal bestuur moet je. Je moet je eigen gemeente kennen. Ook de geschiedenis van mensen die er komen. En ook je voorgrond en contacten hebben met. Alle gemeenschap, inclusief de Nederlandse. Alleen het ingewikkelde van de nieuwe verscheidenheid, denk aan Den Haag, dan heb je heel veel chiefs rond de tafel zitten. Ja, want je hebt in Den Haag 175 nationaliteiten. Dus dat is ook het ingewikkelde van een multicultureel of een verzuild model. En ook, ik weet, want ik heb vroeger ook wel eens onderzoek gedaan naar Marokkaanse zelforganisaties. Die maakten allemaal ruzie met elkaar. Ja? Dus het is ingewikkeld om dan de juiste personen te kiezen. Wat ik wel geleerd heb, is dat slim bestuur heeft zeg maar, zijn voelhorens, zijn contacten met die lokale samenleving, met zelforganisaties. Maar het is om het te organiseren, vooral in die heel verscheiden gemeenten, is wel ingewikkeld.
Maar ik wil niet deze discussie nog langer maken.
Nee, we gaan nu af.
Het probleem begon toen de subsidie afgeschaft werd. Van alle organisaties die je over hebt, toen... 8-9 jaar geleden, Nederland heeft de subsidies afgeschaft.
Ja.
Mm-hmm. Het is nog tribaliseerder geworden. Want alle zelforganisaties nu... Ik heb mijn eigen stam in Nederland hier. Ze hebben gewoon organisatie.
Ja.
Allemaal underground. Ja. En dat zien wij niet. En dat zijn dingen al langzamerhand. Ze komen naar boven. En voordat we weten, zijn we te laat.
Goed.
Dus ik, ja.
Dus maar dat betekent dus... Ik vind dit toch wel aardig.
Ja, dan ben je toch uitgekomen waar je wilde.
Nou kijk, we hebben een vraag gesteld. We hebben beantwoord dat het niet bestaat. Het is wetenschappelijk aangetoond.
Nee.
Vervolgens hebben we gezegd dat het de oplossing is. En we hebben ook gezegd dat het ondergronds speelt. Dus het is iets diffuus. Dat is wel heel erg duidelijk. Ik heb het veel te breed gemaakt, weet ik ook wel. Maar ik vind het wel interessant omdat we het hier over hebben kunnen hebben hier in een goede sfeer. Dank jullie daar allemaal voor. En ik mag jullie wijzen op de volgende bijeenkomst. Die in de serie Wie is Wij? Die gaat over de angst in de ambtelijke torens daar in Den Haag. In hoeverre de ambtenaren bang zijn van hun minister. In hoeverre ze durven zelfstandig nog oordelen te vormen die dienend zijn aan de samenleving. Ook weer een hele scherpe. We zullen kijken wat daaruit komt. Dankjewel.